En daarna volgen er twee schriftlezingen, ook in het licht van het zevende gebod en zondag 41 van de catechismus. Die twee schriftlezingen zijn Genesis 2, vers 18 tot en met 25 en vervolgens Efeze 5, vers 22 tot en met 33.
Ook had den Heere gesproken, het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken die als tegen hem over zij. Want als de Heere God uit de aarde al het gedierte des velds en al het gevogelte des hemels gemaakt had, zo bracht hij die tot Adam, om te zien hoe hij ze noemen zou. En zo als Adam alle levende ziel noemen zou, dat zou haar naam zijn. Zo had Adam genoemd de namen van al het vee en van het gevogelte des hemels en van al het gedierte des velds. Maar voor den mens vond hij geen hulpen die als tegen hem over waren. Toen deed de Heere God een diepe slaap op Adam vallen en hij sliep. En hij nam een van zijn ribben en sloot derzelfde plaats toe met vlees. En de Heere God bouwde de ribben die hij van Adam genomen had tot een vrouw en hij bracht haar tot Adam. Toen zeide Adam, deze is ditmaal been van mijn benen en vlees van mijn vlees. Men zal haar maninne heten, omdat zij uit de man genomen is. Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aankleven en zij zullen tot één vlees zijn. En zij waren beiden naakt, Adam en zijn vrouw. En zij schaamden zich niet. Lezen we verder in Efeze 5 vanaf vers 22. Gij vrouwen, weest aan uw eigen mannen onderdanig, gelijk aan den Heere. Want de man is het hoofd der vrouw, gelijk ook Christus het hoofd der gemeente is. En hij is de behouder des lichaams. Daarom, gelijk de gemeente aan Christus onderdanig is, alzo ook de vrouwen aan haar eigen mannen in alles. Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de gemeente liefgehad heeft en zichzelf voor haar heeft overgegeven. Opdat hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende met het bad des waters door het woord. Opdat hij haar zichzelf heerlijk zou voorstellen, een gemeente die geen vlek of rimpel heeft, of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk. Alzo zijn de mannen schuldig hun eigen vrouw lief te hebben, gelijk hun eigen lichaam. Die zijn eigen vrouw lief heeft, die heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt het en onderhoudt het. Gelijkerwijs ook de Heere de gemeente. Want wij zijn leden zijns lichaams, van zijn vlees en van zijn benen. Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen. En zij twee zullen tot één vlees zijn. Deze verborgenheid is groot. Doch ik zeg dit, ziende op Christus en op de gemeente. Zo dan ook gijlieden, elk in het bijzonder, en iegelijk hebben zijn eigen vrouw, al zo lief als zichzelf. En de vrouw zie dat zij de man vrezen.
Zondag 41 van de Heidelbergse catechismus. Zondag 41. Wat leert ons het zevende gebod? Dat zevende gebod, gij zult niet echt breken. dat alle onkuisheid van God vervloekt is en dat wij daarom haar, dat verwijst dus naar die onkuisheid, van harte vijand zijnde, kuis en ingetogen leven moeten, hetzij in de heilige huwelijkse staat of daarbuiten. Verbiedt God in dit gebod niet meer dan echtbreken en dergelijke schandelijkheden? Antwoord: omdat ons lichaam en ziel tempelen van de Heilige Geest zijn, zo wil hij dat we ze beide zuiver en heilig bewaren. Daarom verbiedt hij alle onkuise daden, gebaren, woorden, gedachten, lusten en wat de mens daartoe trekken kan. Tot zover. Geliefde gemeente, zondag 41. Over het zevende gebod in Exodus 20 luidt het: gij zult niet echt breken. In Deuteronomie 5, daar staan ook de 10 geboden. Daar klinkt het als dus: ge zult geen overspel doen. Met de behandeling van het zevende gebod zijn wij gekomen op het gebied van huwelijk, relaties en seksualiteit. En veel is er over het zevende gebod te zeggen. Heel veel moois. Heel veel moois. Maar helaas ook heel veel niet moois. In mijn gemeente heb ik hier 2 preken aan gewijd. Want je kunt niet alles in 1 preek zeggen, dat zou echt te veel zijn. Dus daarom de preek die ik nu hier houd voor u en voor jou. Dat is de eerste preek van die 2. Dus die tweede moet ik u schuldig blijven. Maar wij richten ons met name op het huwelijk als een heilig verbond. En we gaan dan eerst stilstaan bij de instelling van het huwelijk. Waar komt het huwelijk vandaan? Wat leert de Bijbel ons over het huwelijk? Dus de instelling van het huwelijk, dat is de eerste gedachte. Om dan vervolgens stil te staan bij de tweede gedachte, de diepe geestelijke betekenis van het huwelijk. Een huwelijk is niet zomaar iets. De diepe geestelijke betekenis van het huwelijk. En dan in de derde gedachte staan we stil. Dat is misschien wat lastig om daarmee te eindigen, maar ja, de preek is aanvankelijk bedoeld als de eerste van 2 preken. Maar de derde gedachte is de bedreiging van het huwelijk. De instelling van het huwelijk. Op de zesde dag schiep God de mens. En op die dag schiep hij ook het huwelijk. Het huwelijk is dus zo oud als de schepping oud is. Hoe is dat gegaan? Nou, de Bijbel geeft ons een gedetailleerd verslag daarvan. Voor het antwoord op die vraag hoe dat nou gegaan is, kunnen wij te raden gaan bij Genesis 2, vers 18 tot en met 25. Al eerder, op deze zesde dag, had de Heere Adam geschapen uit het stof der aarde. En jongens en meisjes, Adam had meteen een taak te verrichten. Hij moest als onderkoning de dieren een naam geven. En zo trokken alle dieren aan hem voorbij. Maar Adam die merkt dan dat er geen schepsel is zoals hij is. En het staat dan aan het slot van vers 20. Maar voor de mens vond hij geen hulpen die als tegen hem over waren. Wel, God had besloten dat Adam niet alleen zou moeten blijven. Kijk maar, in vers 18, daar wordt ons dat al geopenbaard. Adam weet dat nog niet, maar het wordt ons in vers 18 al geopenbaard, dat de Heere zegt tegen zichzelf: het is niet goed dat de mens alleen zij, ik zal hem een hulpe maken die tegen hem over zij. De Heere bedoelt daar het volgende mee. Een hulpe maken die tegen hem over zij, iemand die helemaal bij hem past, die gelijkwaardig let op het woord, gelijkwaardig is aan hem. Een hulp. Nou, daar moeten we wel even bij stilstaan bij dat woord. Want altijd is er weer dat gevaar, en dat gaat ons echt niet voorbij hoor, dat hoeft u echt niet te denken. Er is altijd weer dat gevaar dat wij dat helemaal verkeerd opvatten. Want er staat echt niet een hulpje, dat staat er echt niet. Er staat een hulp, dat staat er. En het Hebreeuwse woord is ezer. Nou, en datzelfde woord wordt in de Bijbel ook gebruikt om de hulp die God zelf is aan te geven. Bijvoorbeeld in Psalm 33, vers 20. Onze ziel verwacht de Heere. Hij is onze hulp, hij is onze ezer en ons schild. Eben ha-ezer. Nou, de kerk hier vlakbij, die heet ook Eben ha-ezer. Steen van hulp. Kortom, het is niet gering wat je leest over de vrouw. Een hulp. En dat betekent ook dat de man dus hulp nodig heeft. Mannen, hebt u er zo wel eens over nagedacht? Want alleen redt hij het niet. Maar de Heer is zo goed dat hij hem iemand gaat geven. Zodat zijn eenzaamheid verdwijnt. En dan komt er een door God gegeven tweezaamheid. En de Heere brengt Adam dan in diepe slaap. En neemt een van de ribben van Adam en hij bouwt van die rib een vrouw. En het is bijzonder treffend door iemand onder woorden gebracht. Ik kon even niet goed meer vinden wie dat heeft gezegd, maar u hebt het misschien ook vaker gehoord. Niet gebouwd uit zijn hoofd om over hem te gaan heersen. Niet gebouwd uit zijn voet om door hem vertrapt en vernederd te worden, maar uit zijn zijde om als zijn gelijke onder zijn arm te worden beschermd en bij zijn hart om te worden bemind. En dan staat er in het slot van vers 22, en hij, de Heere, bracht haar tot Adam. En dat doet ons denken aan het klassieke huwelijksformulier. Daarom zult u ook niet twijfelen of de huwelijkse staat behaagt aan God de Heere, overmits hij voor Adam zijn vrouw geschapen, zelf toegebracht en hem tot een vrouw gegeven heeft, daarmede betuigen dat hij nog heden ten dagen aan een ieder zijn vrouw gelijk als met zijn hand toebrengt. Zien we het? Hier gebeurt dat. De Heere brengt man en vrouw bij elkaar. God voegt samen. En Adam is vrolijk. Adam is verheugd, Adam is blij. Hij huppelt van blijdschap. Genesis 2, vers 23 is wel het eerste liefdeslied genoemd. Deze, en dan bedoelt u dus zijn vrouw. Deze is ditmaal been van mijn benen en vlees van mijn vlees. Zij past helemaal bij mij en ik bij haar. Wat is God goed? Wat een wonder. Hebt u, of jij, als u getrouwd bent, of als jij al getrouwd bent, de Heere zo van ons echt uit de grond van je hart mogen danken voor de vrouw of voor de man die je uit de hand des Heeren ontving. Ja, want zo heeft de Heere dat gedaan in het paradijs. Man en vrouw geschapen en bij elkaar gebracht. In een verbond gebracht, een huwelijk. En dan klinkt het in vers 24 van Genesis 2 als een woord voor alle tijden en plaatsen. Daarom zal de man zijn vader en moeder verlaten, zijn vrouw aankleven en zij zullen tot één vlees zijn. En dan zien we in dit vers heel belangrijke zaken oplichten. Drie fases. Fase 1 is vader en moeder verlaten. Maar wat betekent dat? Nou, dat betekent natuurlijk niet Als je getrouwd bent, dat je dan nooit meer bij pa en ma op de koffie gaat. Dat betekent het natuurlijk niet. En dat betekent ook niet dat je niet meer naar hun goede raad hoeft te luisteren. En het betekent natuurlijk al helemaal niet dat je niet voor hen hoeft te zorgen als ze hulpbehoevend worden. Maar het betekent wel dit, dat je op eigen benen komt te staan. Het is zelfstandig worden ten opzichte van je vader en je moeder. Je verlaat de levensgemeenschap van het gezin waarin je opgroeide, om nu een nieuwe levensgemeenschap te gaan vormen met de vrouw die je uit Gods hand ontving. En zo'n nieuwe levensgemeenschap vormen gebeurt doordat een man zijn vrouw aankleeft. Je zou kunnen zeggen dat is fase 2. Man en vrouw die zijn vanaf de dag van een huwelijk aan elkaar verbonden. Een hechte, een blijvende eenheid, zo heeft de Heer dat bedoeld, een hechte en een blijvende eenheid met de vrouw die de man als uit Gods hand ontving. Verlaten, aankleven en dan tot één vlees zijn. Fase 3 zou je kunnen zeggen. En die fase 3 komt dus na fase 1 en fase 2 tot één vlees zijn. Dat is die innige levensgemeenschap. Dat is dus ook bij elkaar in één huis wonen. Waarom zijn we toch tegen samenwonen? Nou, dat heeft hiermee te maken. Door alles met elkaar te delen, een innige levensgemeenschap. Om ook dan ook samen seksuele gemeenschap te hebben. Dat is de gave van God die een getrouwde man en een vrouw uit zijn hand ontvangen. Er staat aan het slot van Genesis 2, en ze waren beide naakt, Adam en zijn vrouw, en zij schaamden zich niet. Drie fases. We hebben hier met een heilige instelling van God te maken. En ik zei net heel bewust, een instelling van God voor alle tijden en plaatsen. Het is niet omdat het nu 2024 is dat we dit ook wel uit de Bijbel kunnen weghalen. Nee, het is een heilige instelling van God, die gebleven is. Een ordening. En de Heer wil dat we hieraan vasthouden. Gods wijsheid, Gods orde. Dit is hoe Hij, die volkomen wijze en goede God, het bedacht en gewild heeft. En we moeten echt niet anders willen en doen dan dat God wil. Als we het wel doen, komt er verwarring, komt ellende, gebrokenheid, wanneer wij ons niet houden aan de wil van God. Begrijp me goed, dat betekent niet dat er geen vergeving is. Ja, er is vergeving, altijd bij u geweest, jazeker. Maar niet eerst het vlees en blind voor de uitkomst. En jongeren, wees daarin ook radicaal. Luister niet naar je eigen driften, maar vraag toch die goede God om zijn kracht en genade. Om nou niet vooruit te grijpen op wat hij voor het huwelijk bedoeld heeft. Adam en Eva zijn samen het eerste echtpaar. Een levensgemeenschap. Ze vormen één verbond. Het huwelijk wordt in Maleachi 2 vers 14 bij een verbond vergeleken. Een verbond waarvan God getuige is. Ze krijgen dan twee opdrachten van de Here mee. Waar we nog een moment bij stilstaan aan het slot van de eerste gedachte. Wij lezen daarvan niet in Genesis 2, maar in Genesis 1. Genesis 1 vers 28. En God zegende hen en God zeide tot hen, wees vruchtbaar en vermenigvuldig en vervult de aarde. Dus de Heer brengt man en vrouw bij elkaar om vruchtbaar te zijn en te vermenigvuldigen. De Heer wil dus dat er ook kinderen zullen voortkomen uit het huwelijk. Dat is één van de doelen van het huwelijk, gezinsvorming. De Heer wil immers dat uit de mond der kinderkens zijn lof verkondigd wordt, Psalm 8. Ja, het is misschien wat lastig om te zeggen, maar ik wil het toch zeggen. Trouwen zonder dat je vanaf het begin uitziet naar de kinderzegen, dat is geen kleinigheid. Als dat nou zo is, dan, dan zou dat toch ook wel zorg moeten geven. Het gaat hier immers om Gods geopenbaarde wil. Ook hiervoor geldt dan toch, leer ons naar uw wil te handelen. Gezinsvorming, een teer onderwerp. Hoeveel kinderen? Is hoe groter het gezin, hoe beter? Niet per se. Het kan ook zijn dat we dat ook weer te snel zeggen. Kinderen zijn en blijven immers een erfdeel des Heren. Psalm 128 bijvoorbeeld. Wel moet de man met verstand bij zijn vrouw wonen. U begrijpt, denk ik, wat ik bedoel. Wat kun je met elkaar aan? Wat kan de vrouw aan? Hoe is de zorg voor het kind of de kinderen die er al mogen zijn? Zijn er lichamelijke of mentale redenen om te wensen dat het gezin juist niet groter wordt? Dat kan zeker. Dat kan aan de orde zijn. Zoek daarin de wil van de Heere te kennen. Maar met dat we dit alles zeggen, kan het nog steeds goed zo zijn dat de tijdgeest ons toch ook als reformatorische gezindte behoorlijk in de tang heeft. Maar ook dit, wat een verdriet en moeite geeft het voor een man en een vrouw, en misschien zijn ze ook in ons midden, die al zo lang wachten op de kinderzegen. En misschien ook veel vragen hebben. De Heere wil zelf dat er kinderen komen. Maar ons gaat deze zegen voorbij. O, wie zijn geen makkelijke antwoorden op te geven. Waarom? O, hoewel het waar is dat we moeten zeggen dat ook de kinderloosheid een gevolg is van de val van Adam in het paradijs. Maar ik wil u wel dit zeggen. Nooit hoeft u te denken dat het een specifieke straf van God is. Een kinderloos blijvend huwelijk is voor God echt van evenveel waarde als een huwelijk waar de kinderzegen wel kwam. En de Heere kan ook in zijn oneindige wijsheid, die wij lang niet altijd kunnen doorgronden, lang niet altijd, in zijn oneindige wijsheid en goedheid geven dat je voor zoveel andere kinderen tot zegen kunt zijn. Maar nogmaals, ik wil dat nogmaals herhalen, gemakkelijke antwoorden zijn hier niet te geven. De tweede opdracht, daar ben ik heel kort over. Daar staat ook in Genesis 1 vers 28, en onderwerpt haar, vervult de aarde en onderwerpt haar. Samen als nieuwe levensgemeenschap man en vrouw tot activiteit geroepen. In kerk, gezin en samenleving. Wat zou ons land goed af zijn met gezonde, echte, christelijke, stabiele huwelijken. Dat is ook een getuigenis naar deze wereld. Trouw. Naar deze wereld die niet van individualisme aan elkaar hangt, maar van individualisme uit elkaar valt. Dat het toch onder ons echt anders mag zijn. Dat de huwelijken ook hier gestempeld mogen zijn door dat woord uit Psalm 111. Het is trouw al wat hij ooit beval. We gaan naar de tweede gedachte. De diepe geestelijke betekenis van het huwelijk. Diepe geestelijke betekenis van het huwelijk. Wij stonden stil bij het huwelijk in de lichtkring van de schepping. En voordat we verder gaan luisteren over wat de Heere ons leert over het huwelijk, is het goed om het volgende te zeggen en te benadrukken. Als je ongehuwd bent, gewild of ongewild, dan ben je voor de Heere van even grote waarde. Als je alleen door het leven gaat, ben je, als het goed is, een volwaardig onderdeel, een volwaardig lid van de gemeente. En daarom ook deze oproep, zullen we de alleengaanden in de gemeente niet vergeten. En zullen we de weduwen en de weduwnaren niet uit het oog verliezen. Hebben we een taak, bijbelse taak. Kan ook onbedoeld gebeuren hoor, dat je dat toch langzaam zo wat uit het oog verliezen. Moeten we waakzaam zijn. En dat je zonder huwelijk tot zegen kunt zijn voor anderen, ja dat leert Paulus ons heel duidelijk. Hij zegt zelfs het volgende in zijn eerste brief aan de Korintiërs. Doch ik zeg de ongetrouwden en de weduwen dat ze blijven gelijk als ik. En dan zegt hij wat verderop in datzelfde hoofdstuk, in 1 Korinthe 7, vers 27. Ja, zo op het oog toch wel een heel bijzonder vers. Zijt gij ongebonden van een vrouw? Zoekt geen vrouw, zegt Paulus. Maar dan voegt hij er nog wel dit achteraan. Maar indien ge ook trouwt, gezondig niet. Maar weet wel dit, gemeente. Getrouwden zullen verdrukking hebben in het vlees. Kortom, geen romantische plaatjes van het huwelijk. En wat is het belangrijk? Ook als we gaan trouwen deze week, of misschien hebt u of jij huwelijksplannen. Wat is belangrijk om met een flink stuk realiteitszin het huwelijk in te gaan. En het huwelijksformulier, dat zet wat dat betreft ook, ja mag ik het zo zeggen, niet erg hoopvol in, wel heel eerlijk. Overmits de gehuwden gewoonlijk velerhande tegenspoed en kruis vanwege de zonde overkomt. Ja, het huwelijk na Genesis 3. Het huwelijk overschaduwd door de zonde. De gave van God, het huwelijk, liep grote barsten op. Hoe is dat gekomen? Ja, doordat er niet naar de Heere geluisterd werd. En zij nam van zijn vrucht en at. En ze gaf ook aan haar man met haar en hij at. En daar klinkt het daarna als een verwijt. Zie die breuk, die moeite in het huwelijk. De vrouw die gij mij gegeven hebt. De straffen treffen ook het huwelijk. Het was zo harmonieus, het was zo goed. Ook over het eerste huwelijk. Zij, God en zie, het was zeer goed. Maar nu dit. In Genesis 3. Genesis 3 vers 16. Tot de vrouw zei hij, ik zal zeer vermenigvuldigen uw smart, namelijk uw dracht van uw zwangerschap. Met smart zult ge kinderen baren. En tot uw man zal uw begeerte zijn en hij zal over uw heerschappij hebben. Maar een hopeloze zaak het huwelijk? Nee, gelukkig niet. Al zijn er onder u misschien wel die moeten lijden in hun huwelijk. En over de bedreigingen van het huwelijk komen we zo meteen nog te spreken. Maar het huwelijk, ook naar Genesis 3, is geen hopeloze zaak. Want Gods scheppingsinstelling blijft. En hij wil nog steeds uit pure genade zijn zegen geven. We zeiden net in de eerste gedachte, het huwelijk in de lichtkring van de schepping. En we hebben nu kort stilgestaan op de overschaduwing van het huwelijk door de zonden. Maar we gaan het nu hebben over het huwelijk in het licht van Christus' genade. Want Gods Zoon geeft dat huwelijken weer worden zoals de Heere ze bedoeld heeft. Daar gaat het om. Dat Hij de eerste en de laatste is in uw huwelijk. En hij laat zich verbidden. En ik zeg het eerlijk, we weten het niet zeker. Of die Emmausgangers misschien wel een echtpaar geweest is. Maar het is mogelijk. Lucas 24 vers 29. Dan zou het Cleopas en zijn vrouw zijn. Maar dan mag je het bidden, net als zij dat gedaan hebben. Echtpaar in ons midden. Blijf met ons. Want het is bij de avond en de dag is gedaald. En dan, hij ging in om met hen te blijven. Christus in het huwelijk. Ja, dan wordt het huwelijk een afspiegeling van de grote liefde van God tot zijn kerk. We komen dan bij de diepe geestelijke betekenis van het huwelijk. En in de Bijbel kom je dat op meerdere plekken tegen. Dat de Heere de bruidegom is en zijn kerk de bruid. Komt dat bijvoorbeeld tegen het laatste Bijbelboek, Openbaring. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit de hemel, toebereid als een bruid die voor haar man versierd is. Openbaring 19, zo'n prachtige tekst. Zalig zijn zij, welke geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des lams. Ja, de tekst die het huwelijk van God en de zijnen, zijn bruidskerk, projecteert op het huwelijk tussen man en vrouw, dat is onze tweede schriftlezing. Efeze 5, vers 22 tot 33. Zoals de Heere zelf de bruidegom is van zijn bruid. En de bruid, dat is de gemeente van de Heere. En er een diepe verbondenheid is. Zo is dat ook in het christelijke huwelijk. Tussen man en vrouw. Wat Paulus schrijft in deze verse. Hij zegt dat ook in een van de versen, dat is een verborgenheid, een mysterie vanuit de grondtaal, een geheimenis. Je verstaat het eigenlijk pas, de diepte ervan, als je zelf vervuld bent met de Heilige Geest, als de liefde van God in Christus in je hart woont. Het huwelijk, in het licht van Christus. We zien dan man en vrouw onder het hoofd Christus. En onder het hoofd Christus hebben man en vrouw een eigen positie ten opzichte van elkaar. De vrouw wordt opgeroepen haar eigen man onderdanig te zijn. En ook dat kunnen we gemakkelijk natuurlijk verkeerd opvatten. Dat heeft niet te maken met bangig zijn en dag en nacht voor je man in de houding springen bij nacht en ontij. En het heeft al helemaal niks te maken met je man volgen in een pad bij de Heere vandaan. Maar het heeft wel te maken met het toekennen van de plek die de man in het huwelijk van de Heer ontvangen heeft. Hij is het hoofd van de vrouw, zoals Christus het hoofd van de gemeente is. En een christelijke vrouw beseft dat. En ze is tevreden. Met de plaats die de Heere haar geschonken heeft. Een zeer waardevolle plaats. De man is het hoofd. Zo leert ons dit schriftgedeelte. Zoals Christus het hoofd van zijn gemeente is. Maar dat betekent wat, gemeente? In het bijzonder getrouwde mannen onder ons. Dat betekent wat? Dat is een verantwoordelijkheid ook. Hoofd zijn. Om niet te heersen, maar om te dienen. Christus kwam immers om te dienen. En om zijn leven te geven voor zijn kerk. Getrouwde mannen onder ons, is wel eens de diepte van Efeze 5 vers 25 tot u doorgedrongen. Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief. Gelijk ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zichzelf voor haar heeft overgegeven. Dat is een tekst die diep grijpt. Dat houdt dus in. Zelfopoffering. Trouw. Geduld. Om daarin het beeld van Christus te vertonen. Ik las bij iemand, stap je als getrouwde man je huis binnen, dan lees je als het ware boven de deur het volgende. Hier halveren uw eigen belangen en verdubbelen uw verplichtingen. Kijk eens mee in vers 28 van Efeze 5. Dat is ook een tekst die diep grijpt. Alzo zijn de mannen schuldig hun eigen vrouwen lief te hebben. Ze zijn verplicht om hun vrouwen lief te hebben. De Heere wil zelf geven wat hij vraagt. Zoekt dagelijks zijn aangezicht. Het huwelijk zal in het licht van Christus weer stralen. Al is het soms dwars door moeite en verdriet heen. Het is natuurlijk geen toevalligheid, al begrijpt u wel, dat de Heere Jezus zijn eerste wonder deed op een bruiloft. De Kana, in het huwelijksformulier lezen we daarover dat hij de getrouwde zijn hulp en bijstand wil bewijzen, ook wanneer men zulks allerminst verwacht. Hij heeft het huwelijk hoog geëerd met zijn tegenwoordigheid, giften en wondertekenen. mag ik het ook maar heel eenvoudig zeggen. Een huwelijk zonder Christus, een huwelijk waarin je hem niet nodig hebt, begin daar niet aan. Eerst bekeren, allebei, en dan trouwen. Trouw niet, zonder dat hij erbij is. En kon het vandaag, moet ik zeggen, best zonder hem, voor één of misschien wel voor allebei, roep hem dan vandaag nog samen aan. Buig de knieën. En hij zal vandaag nog intrek willen nemen in uw huwelijk. Laatste opmerking van deze tweede gedachte. Een stabiel, liefdevol, christelijk huwelijk is een getuigenis in deze wereld. En naar onze eigen kinderen als we die kregen. Een getuigenis naar de kinderen. Ze zien dan iets oplichten in uw huwelijk van de liefde Gods die er is in Christus Jezus. Kinderen, kunnen jullie iets zien en proeven bij jullie papa en mama van die onpeilbare liefde van God in Christus? Wat ben je dan gezegend? Dank de Heer er maar voor vanavond. We gaan naar het derde. De bedreiging van het huwelijk. Het huwelijk. Het is wel gezegd, u kent die uitdrukking misschien ook, hè? Het is een bloem uit het paradijs. Een paradijsbloem die ons nog gelaten is. Het huwelijk, beeld van de liefde van God tot zijn gemeente. Het huwelijk, kwetsbaar. Want een bloem is teer. En de Heere zet er zijn bescherming omheen. Gij zult niet echt breken, ge zult geen overspel doen. Maar de duivel richt er zijn pijlen op. Om dit bastion, als het goed is, dit bastion van trouw en liefde en van huisgodsdienst kapot te maken. Om het te vernielen. Om kinderen ongelukkig te maken. Om ze bij de Heere weg te krijgen. En ja, helaas, wat heeft hij veel successen geboekt. Gemeente, we betreden nu een terrein waarvan we wel kunnen zeggen dat het omgeven is met voetangels en klemmen. Want er is geen huwelijksproblematiek of scheiding hetzelfde. En misschien is dit voor u of voor jou heel pijnlijk, die je uit ervaring kunt spreken. Maar weet dat de Heere er is. En hij is genadig en goed. In deze derde gedachte besteed ik dus alleen aandacht aan bedreigingen van het huwelijk. En ik heb dan in de tweede preek aangegeven aan het beëindigen van het huwelijk. Hè, en ook vragen over hertrouwen. Maar goed, daar kan ik dus niet op ingaan. Dus dan weet u dat. Ik benoem dat nog maar eventjes. Het huwelijk is dus een bedreigde levensvorm. Een bedreigd verbond. Dit heilige verbond tussen man en vrouw. Ontrouw is een verschrikkelijke bedreiging van dit verbond. Als een derde in het spel komt, dan breekt de eenheid kapot. De Heere zegt, verblijd u vanwege de huisvrouw uw jeugd. Maar, heeft de Heer u dat wel eens laten zien, dat je van jezelf een boos en overspelig hart hebt? En iedere getrouwde man of vrouw wordt door zijn of haar eigen ontrouw bedreigd. Wat is het dus allernoodzakelijkst om echt te leven van zijn genade, om in zijn wegen te gaan. Te leven van zijn genade die trouwen houdt en eeuwig leeft. Jozef, hoewel die niet getrouwd was, maar hij kende die genade. Hij wilde niet dat dat andere huwelijk kapot ging. Hoe zou ik dan dit een zo groot kwaad doen en zondigen tegen God? Heel verdrietig, heel treurig is, licht uitgedrukt hoor, dat onze overheid de waarde van trouw en de waarde van het huwelijks goeddeels te grabbel gooit. We leven in een land waarin overspelreclames zijn toegestaan die je tot een avontuurtje willen aanzetten. Hoe bizar is dat, gemeente? Geweld is een bedreiging, lichamelijk en psychisch, huiselijk geweld, de handen niet kunnen thuishouden, de ander kleineren, alles is altijd negatief. Schreeuwen, schelden, Wat wordt er niet geleden achter mooi geschilderde voordeuren? Alcoholisme of verslaving aan andere middelen kunnen een heel grote bedreiging vormen voor het huwelijk. Gokverslaving, pornoverslaving. Ja, de boze heeft veel pijlen op zijn boog. Er kan sprake zijn van geestelijke verwaarlozing, van narcistisch gedrag, het gaat altijd maar om jezelf, botsende karakters, van een heel andere orde, ook zorgen in het gezin over een kind of over de kinderen kunnen echt een wissel trekken op het huwelijk. Als het allemaal zo heel anders loopt dan dat je had voorgesteld. Rouw is een bedreiging. Het is aangrijpend wat ik nu zeg. Maar het sterven van een kind kan een oorzaak van scheiding worden. Dat gebeurt. Ook ziekte bij de man of ziekte bij de vrouw kan een huwelijk bedreigen. Het komt voor, toch niet onder ons hoop ik, dat een zieke echtgenoot of echtgenote verlaten wordt. Komt voor. Wat bedreigt het huwelijk nog meer? Onrealistische verwachtingen. Als je denkt dat die ander jou helemaal gelukkig gaat maken. Dat is in wezen de zonde van Jacob. Oh, als ik Rachel heb dan, oh dan ben ik... Nooit kan een ander sterfelijk mens jou echt helemaal gelukkig maken. Dat kan alleen de Heer. Zijn je verwachtingen te hoog, dan zal het alleen maar tegenvallen. En daarom, ik zeg het maar gewoon in alle eenvoud, maak geen sprookje van het huwelijk met een prins en een wit paard. En weet ik wat. Een huwelijk is een heilig verbond van een man en een vrouw die als straatarme zondaars moeten leven van de Gods genade in Christus Jezus. Dat is een goede basis. Als straatarme zondaars allebei leven van Gods genade in Christus. Ja, dat brengt ons bij een andere bedreiging. Die van ongeloof en onbekeerlijkheid. Vooral ook als één van de echte lieden ongelovig is. Paulus waarschuwt er tegen, trek niet een andere juk aan met de ongelovigen. Als je niet samen echt de Heere kunt dienen in de verkeringstijd, moet je dan wel met elkaar trouwen. We wijzen nog op het gebrek van communicatie. Misschien wel een van de grootste bedreigers. Wat is het belangrijk om met elkaar echt te praten, van hart tot hart, om tijd te nemen voor elkaar, om te luisteren. Wat gebeurt het soms weinig? Nog een bedreiging. Langs elkaar heen leven. Zo druk, zo druk. Je vervreemdt van elkaar. Je wilt het niet, maar het gebeurt wel. Kleine ergernissen kunnen een bedreiging zijn. Ze kunnen tot grote ergernissen uitgroeien en een ravage aanrichten. We moeten dan denken aan Salomo en zijn wijze les in Hooglied 2. Vang die kleine vosjes die de wijngaard vernielen. Veel bedreigingen. En misschien weet u er veel meer van dan dat u lief is. En misschien zou u nog wel veel meer andere bedreigingen nog kunnen noemen. Misschien hebt u of jij heel veel pijn en verdriet te verwerken. U mag het alles bij de Heere brengen. We hebben immers geen hoge priester die niet kan behoorlijk medelijden hebben met ons. En u mag het samen bij de Heere brengen. Samen het aangezicht van hem zoeken. Samen bidden. We hebben het nu net over bedreigingen, maar samen bidden. Is dat niet een van de allerkrachtigste wapens tegen al deze bedreigingen? Ik denk het wel. Ten slotte, gemeente, een goede voorbereiding op het huwelijk kan niet gemist worden. En daarna begint het pas echt. Want trouwen, zo'n uitdrukking hè, trouwen is een werkwoord. Maar dan wel werken in diepe afhankelijkheid van de Heer. Voor de Heer is geen bedreiging te groot of te ernstig. De huwelijkse staat is en blijft immers een inzetting die hem behaagt. Verwacht daarom in afhankelijkheid alle hulp en bijstand van Hem alleen. Gemeente, we gaan eindigen. Of we nu gehuwd zijn of niet. We zijn natuurlijk nog jong zijn. Hè? Voor ons allemaal geldt de vraag. Of wij behoren tot de bruidskerk van Christus. De bedreigingen tegen dit huwelijk. Die zijn er te over. Zoveel. Maar echt te leven van zijn genade. Dat is de beste beveiliging. Tegen welke bedreiging dan ook. Want Christus had zijn gemeente zo lief. Dat hij voor haar stierf. En die liefde kan niet stuk. Ja, vele wateren zouden deze liefde niet kunnen uitblussen. Bent u, ben jij met hem getrouwd, dan is het de taal van uw hart. Hij is mijn liefste. Amen.